Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst, u hier in de kerk. En het zijn er al aanmerkelijk meer als dat we de laatste weken gewend zijn. Gelukkig, allemaal weer terug van vakantie. Ook welkom aan degenen die door de techniek met ons verbonden zijn. En een bijzonder welkom aan broeder Tervoorde uit Hellevoetsluis, die deze dienst zal voorgaan. Zijn er nog mededelingen van de kerkraad? Deze week is Annie van Roon Slikhoff 3 geopereerd. Alles is goed gegaan en ze ligt nu in Dordrecht in het Dordwijk. Wanneer ze naar huis mag is nog niet bekend. We zullen ze in dominee of zal ons zal meenemen in het gebed. Dan heb ik nog een mededeling van Reflex. Vorige week is een oproep gedaan voor medewerkers. Jullie konden zich opgeven bij mij, achter in de hal. Nou, ik had dit briefje was eigenlijk nog te groot. Want er was gewoon niemand, dus. We willen wel een woensdag open mensen, dus liever, graag, misschien al die vakantiegangers die uitgerust zijn natuurlijk. Kom ons helpen woensdag, of kom in ieder geval wat eten en drinken. Van harte welkom, en van harte uitgenodigd om me straks na de dienst op te geven. De collectors zijn vandaag voor de diaconie in de kerk. Ook een welkom, vergeet ik aan de band, die is ook weer terug. Na een lange vakantieperiode zijn ze weer terug. Gelukkig is Ton er nog altijd geweest, dat is de oude trouwe organist. Nou, dan willen we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. En dan doen we dat zo als mogelijk is staande. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
bereiden ons in stil gebed voor op deze samenkomst. Onze hulp en onze verwachting is van de Heer. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam mogen elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Zullen we een zegen vragen over deze samenkomst. Hemelse Vader, uw goedheid is als morgendauw. Dat is wat we gezongen hebben in ons openingslied. En daarom zijn we hier ook samengekomen om iets te ervaren van uw goedheid. Om in onze ziel te worden aangeraakt door uw genade, uw barmhartigheid, uw trouw, uw vrede. En dank u wel, Heere, dat we hier samen mogen zijn als de gemeente van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat u uw hand naar ons heeft uitgestoken in hem. En dat u dat nog iedere dag opnieuw wilt doen en ook vanmorgen als we hier samen zijn. Om u de lof te zingen. Om u uw stem te horen. Wilt u het zelf zijn, Heer, die voor ons de schrift opent? Wilt u het zelf zijn die uw woorden van genade en troost indraagt in ons hart, ons daarmee aanraakt in het diepste van onze ziel? Heere, wij bidden u, wilt u geven dat we door alle facetten van deze dienst heen een ontmoeting met u mogen hebben als de levende Heer, die ons leven dag aan dag vernieuwt, die ons aanraakt, die ons leven draagt. Heere, wilt u ons zo nabij zijn deze morgen? Dat vragen we u in de naam van Jezus. Amen. Wij belijden nu samen ons geloof door te zingen opwekking 347. Ik geloof in God de Vader. Thank you. De overdenking die gaat vandaag over een vrouw die binnenkomt in een ruimte waar Jezus aanlicht aan een maaltijd samen met zijn discipelen en andere genodigden. En die vrouw die zalft Jezus hoofd dan met kostbare olie. Een hele bijzondere daad die zij verricht. Ik heb ook mijn overdenking als thema meegegeven. Een ultieme daad van aanbidding. We vinden in de evangeliën drie versies van dat verhaal. Eén in Matthäus, één in Marcus en één in Johannes. We lezen de versie van Matthäus. Daar gaat ook mijn overdenking over. Maar ik zal tijdens de overdenking ook af en toe een klein uitstapje maken naar met name de versie van Johannes, die nogal verschilt, maar die ons ook wat extra inzichten geeft. Dus we lezen nu met elkaar de Matthäus 26. De passage waar het mij om gaat is vers 6 tot en met 13, maar we lezen er ook een beetje omheen, om een beetje een idee te krijgen in wat voor verband dit verhaal staat. Dus we lezen Matthäus 26 vers 1 tot en met 16. Toen Jezus deze laatste reden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. En dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. En ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hoge priester Caiaphas. En daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en om hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden zij, want dan komt het volk in opstand. En toen Jezus in Betanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe en ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. En de leerlingen ergerden zich toen ze dat zagen. En ze zeiden: wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en dan hadden we dat geld aan de armen kunnen geven. Maar Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. En door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar worden verteld wat zij gedaan heeft. En daarop ging een van de 12, namelijk Judas Iscariot, naar de hoge priester en zei: wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? En ze betaalden hem 30 zilverlingen, zilverstukken. En vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Tot zover de lezing uit de schrift. Wij zingen nog opwekking 364, prijs onze Heer.
Thank you.
Een paar dagen voor zijn aangekondigde dood is Jezus uitgenodigd voor een maaltijd in het dorpje Betanië, dat ligt tegen Jeruzalem aan. En die maaltijd vindt plaats in het huis van een zekere Simon de Melaatse. We weten niet wie dat is. Er staan verder ook geen verhalen in de evangeliën over ene Simon de Melaatse, of die van Melaatsheid zal die genezen zijn. Dus we hebben geen idee in welk huis het is, wie Simon de Melaatse is. Dit verhaal staat zoals gezegd ook in het Johannesevangelie. En daar wordt ons verteld dat ook Lazarus, die door Jezus was opgewekt uit de doden, en die inderdaad ook in Betanië woonde, ook aanlag aan die maaltijd. En dat zijn zuster Martha daar ook in dat huis aanwezig was om te bedienen. Nou, zo kennen we Martha weer, uit andere verhalen. Martha was altijd degene die aan het bedienen was. Nou, dat was hier ook zo. Martha, die was er ook. En dan, ja, op een zeker moment, tijdens die maaltijd, gebeurt er iets onverwachts. Er komt een vrouw de zaal binnen, loopt naar Jezus toe. En uit het evangelie van Johannes weten we dat die vrouw Maria is. De andere zus van Lazarus. Die Maria die altijd graag aan de voeten van Jezus zit. En zij heeft een albasten flesje in haar hand met, zoals Matthäus het schrijft, zeer kostbare olie. En ze giet die olie uit over het hoofd van Jezus. Nu was het in het Oude Oosten en ook in Israël dus de gewoonte dat als je een maaltijd organiseerde, dat alle genodigden bij binnenkomst werden verwelkomd door een beetje olie op hun hoofd te druppelen, te sprenkelen. En daarvoor werd olie gebruikt, dat je bij wijze van spreken in de supermarkt kon kopen voor €4,95. Zoiets. Maar wat Maria doet, en dat zal ongetwijfeld ook aan het begin van die maaltijd gebeurd zijn. Dat was het gebruik. Dus Jezus zal ongetwijfeld ook besprenkeld zijn met die olie uit het flesje van €4,95. Maar nou komt Maria. En wat zij doet is van een totaal andere orde. Zij gebruikt, zegt Matthäus, een zeer kostbare olie om Jezus hoofd te zalven. En uit de andere twee evangeliën weten we dat die olie de waarde heeft van een jaarsalaris. 300 denarii staat er bij Marcus. En 1 denarii was een loon van een arbeider, een dagloon van een arbeider. Nou, dan kom je aan 300 dagen, trek de sabbaten en vanaf heb je een jaarsalaris. Dat was ook gewoon de uitdrukking voor een jaarsalaris. 300 denarii. Dus omgerekend naar onze tijd, modaal inkomen, €40.000 is de waarde van die olie in dat albasten flesje. De waarde van die olie die Maria uitgiet over het hoofd van Jezus. En Maria, die brengt hiermee tot uitdrukking dat Jezus niet zomaar een gast is, die je aan het begin welkom heet met een paar druppeltjes op zijn hoofd uit een flesje olie uit de supermarkt. Maar dat Jezus een uitzonderlijk en een zeer speciaal persoon is, waarvoor alleen het allerbeste goed genoeg is. Die olie die zij gebruikt in uit de andere evangelie weten dat nardusolie is. En nardusolie, dat werd, zoals het woord ook al zegt, dat werd gewonnen uit de nardusplant. En die nardusplant die groeit ergens op het punt waar China, India en Tibet bij elkaar komen. Het is een moeilijk toegankelijk gebied. Het was ook een zeer kostbare operatie om die olie, om die nardusplant daar te plukken. Om die olie eruit te onttrekken was een heel duur procedé. En dan moest die olie nog helemaal getransporteerd worden naar Israël. En dat maakte dat die olie zo verschrikkelijk duur was. En in de meeste gevallen werd er dan, u weet nog wel, dat flesje van 4,95, er werden 2-3 druppeltjes nardus werd daar in olijfolie toegevoegd. Ja, maar Marcus zegt dat het zuivere nardusolie was, onvermengd. Het is het soort olie dat ook gebruikt wordt om de koningen in Israël te zalven. In de tijd dat er nog koningen werden gezalfd. En mogelijk is dat wat Maria ook in haar hoofd had. Jezus is de Messias. En Messias, dat is het Hebreeuwse woord voor gezalfde. Voor Maria is Jezus de beloofde koning, de beloofde Messias. En die kan alleen maar gezalfd worden met de allerkostbaarste olie. Dat is wat Maria wil uitdrukken met haar bijzondere daad. En Jezus voegt daar nog aan toe in zijn iets verderop, in zijn commentaar, in zijn beoordeling, dat Maria dat gedaan heeft als een voorbereiding op zijn sterven. Deze daad van Maria laat zien dat zij een diep doorleefd begrip had van wie Jezus werkelijk was. Een vrouw met een diep doorleefd geestelijk leven. Een vrouw die bij voorkeur zit aan de voeten van Jezus. Maar de schoonheid van de daad van Maria en de diepe betekenis van de zalving met die zeer kostbare olie, die ontgaat de discipelen van Jezus totaal. Sterker nog, ze ergeren zich groen en geel. Hun beoordeling, hun commentaar, wat een verspilling. Nou, duidelijker kun je je ergernis niet onder woorden brengen. Wat een verspilling. Een heel jaarsalaris uitgieten op iemands hoofd. Hoe bedenk je dat? En ze geven daar ook nog een argument bij waar ogenschijnlijk weinig tegen in te brengen is. Want als we die olie verkocht hadden, zeiden, dan hadden we dat geld, in onze tijd 40.000 euro, kunnen besteden om aan de armen te geven. En laten we eerlijk zijn, misschien hebben ze ook wel een punt. Het is ook wel een beetje apart, hè? En zeker als we bedenken dat de discipelen van eenvoudige komaf waren. Zij waren vissers. En die zaten echt niet heel ruim bij kas. Die moesten hard werken voor hun geld. Die moesten elk dubbeltje omkeren. En Maria, zo alles wat we over haar weten op een rijtje zetten, dan komt ze waarschijnlijk uit de hogere kringen, uit een rijk milieu. En alleen in dat soort kringen kon men zich zo'n flesje olie met de waarde van een jaarsalaris permitteren. Een gewone arbeider, die kon niet zomaar 40.000 euro bij elkaar sparen en dan ook nog daar een flesje nardusolie voor kopen en dat over iemands hoofd leeggooien. Het lijkt dus een soort pure luxe. En je kunt je dus voorstellen dat er sprake is van een soort cultuurschok bij die discipelen. Dat ze gewoon niet daardoor heen konden kijken en de daad van Maria op waarde konden schatten. Ja, nou ja, goed, en of die discipelen dat met dat argument van die armen, of ze dat goed bedoelden, dat kunnen we natuurlijk niet direct beoordelen uit de versie van Matthäus, maar in de versie van Johannes, daar is het Judas Iscariot die bezwaar maakt en die met dat argument van die armen komt. En Johannes vertelt er dan nog eventjes fijntjes bij dat hij de kas beheerde en daar af en toe ook een greep zelf in deed. Dus zijn motieven waren in dit geval niet zuiver. Maar hoe het ook zij, de discipelen die beoordelen de daad van Maria met de uitdrukking wat een verspilling. Het is een soort moreel oordeel dat ze uitspreken over haar daad. Verpakt in een argument waar ogenschijnlijk weinig tegen in te brengen is. Dat argument over die armen. Maar Jezus vindt wel degelijk dat er iets tegen in te brengen is. Waarom vallen jullie deze vrouw lastig, zegt hij. Hou daarmee op. Want zij heeft iets goeds voor mij gedaan. En het woordje goed, dat hier staat in het Grieks, dat wordt heel vaak vertaald en heeft ook de betekenis van prachtig, schoon, mooi. En als Jezus zegt, zij heeft iets goeds voor mij gedaan, dan is dat niet zozeer een moreel oordeel van goed tegenover slecht of verkeerd, maar Jezus ziet in de handeling van Maria een ultieme daad van schoonheid, een ultieme daad van aanbidding, een daad die voortkomt uit een hart dat toegewijd is aan Jezus. Het gaat Jezus niet om de hoge prijs van de olie, niet om de waarde die ze vertegenwoordigt, maar het gaat hem om een toegewijd hart dat ten grondslag ligt aan de daad van Maria. We vinden ergens anders in de evangelie een voorbeeld van een arme weduwe die bij de tempel in het offerblok dat daar stond twee muntjes gooit die samen bij elkaar een waarde van 2,5 euro vertegenwoordigen. Er waren al heel veel mensen langs geweest, ja, daar biljetten in gegooid, misschien wel een stapel biljetten. Maar dan zegt Jezus, deze vrouw heeft het meest gegeven. Want zij geeft vanuit haar armoede. Zij geeft met een toegewijd hart. Dus of het nu 40.000 euro of 2,5 euro is, Jezus ziet het hart aan. Jezus ziet een daad die voortkomt uit een toegewijd hart. Aan iedere vorm van ware aanbidding ligt een toegewijd hart aan God, aan Jezus ten grondslag. Of het nu gaat om aanbidding als onderdeel van de samenkomst of aanbidding door het stellen van een daad zoals Maria of die arme weduwe, in alle gevallen is het een uitdrukking van een toegewijd hart aan Jezus. Dus iedere daad van ware aanbidding kent twee kanten. Een binnenkant, een hart dat toegewijd is aan Jezus, maar het kent ook een buitenkant. Want die toewijding, die vraagt om expressie. Om toewijding moet tot uitdrukking gebracht worden in lofprijzing, in het maken van keuzen die worden ingegeven door het hart, door onze levensstijl, allemaal vormen van aanbidding. Maar mensen met een toegewijd hart aan Jezus maken vaak keuzen die door anderen niet worden begrepen. Keuzen die niet rationeel zijn, economisch niet verantwoord, die een verspilling van geld, tijd of talent lijken. Keuzen die niet kunnen rekenen op bijval van de omgeving. En een kruikje olie met een straatwaarde van een jaarsalaris hoort zeker in dat rijtje thuis. Maar ook de keus van die briljante chirurg met een jaarsalaris van een paar ton en een mooie villa, die besluit om zijn baan op te zeggen en te gaan werken voor Artsen zonder Grenzen of bij Mercy Ships. Of die vooraanstaande econoom die een hoge functie bij een bank opzegt om zich te gaan inzetten voor de economie van het genoeg voor een leven binnen de draagkracht van de aarde. Rationeel gezien lijkt het verspilling van talent en van geld economisch niet verantwoord. Toen ik nog in Rotterdam-Zuid woonde, dat is ondertussen alweer ruim 30 jaar geleden, toen kwam ik daar in een gemeente waar ook een echtpaar kwam bij hoorde. Hij was huisarts, hij had een grote huisartsenpraktijk in Rotterdam-Zuid. Zij was orthopedagoog, een goede baan aan de Universiteit van Leiden. En op een dag kwamen zij met de mededeling dat ze allebei hun baan hadden opgezegd. Hij had zijn huisartsenpraktijk aan de kant gedaan, zij had haar baan opgezegd. En ze gingen werken op een van de schepen van Mercy Ships. Opgroeiend gezin, 3 kleine kinderen. Nou, dat is een hele beslissing. En een groot deel van de gemeente vond het ook een onverstandige en onverantwoorde beslissing. Om op zo'n moment van je leven, zo'n fase van je leven, zo'n besluit te nemen. En ik hoorde zelf ook bij die groep mensen die dat vond. Maar het waren ook vrienden van ons, dus we hadden daar ook wel gesprekken over. En ik liet ook wel een beetje merken wat ik ervan vond. En op een gegeven moment, tijdens zo'n gesprek, zei zij tegen mij, ja maar Henk, deze beslissing hebben wij medegenomen naar aanleiding van een preek van jou. over het volgen van Jezus. Dus toen zakte ik wel enigszins door het ijs. Dus welke beslissing u ook gaat nemen naar aanleiding van deze preek, mij zult u niet horen. Van deze voorbeelden, voorbeelden uit de Bijbel of voorbeelden uit onze tijd, kun je zeggen dat deze mensen doen wat hun hart hen ingeeft. Dat zij hun hart volgen. Dat zijn ook uitdrukkingen die je te pas en te onpas hoort. Hè? Mensen, ja, je moet doen wat je hart je ingeeft, je moet je hart volgen. Ja, dat klinkt ook mooi, hè? Integer, het zal ook goed bedoeld zijn. Maar het gaat er wel van uit dat het hart van een mens altijd is toegewijd aan de goede zaak. En de vraag is of dat wel zo is. Als iemand haat en wrok koestert in het hart. En je zegt tegen zo iemand, doe wat je hart je ingeeft. Wat zeg je dan eigenlijk? Judas Iscariot, die deed ook wat zijn hart hem ingaf. Aan het einde van het verhaal wat we gelezen hebben. Onze daden, onze levensstijl laten inderdaad zien wat er in ons hart leeft. En het is lang niet altijd zo vrij. Kijk, als christenen spreken wij graag over een hart dat volkomen is toegewijd aan Jezus. En dan met de nadruk op volkomen. We hebben een mooi lied van, heel mijn hart wil ik u geven, mijn aanbidding is voor u. Maar is dat in de praktijk ook wel zo? Is ons hart niet vaak in zichzelf verdeeld? Wij willen inderdaad graag Jezus volgen, maar wij zijn ook gevoelig voor moderne afgoden. Van vermaak, macht, prestige, geld, economische groei, seks en noem maar op. De bekende dominee Tim Keller uit New York, u kent waarschijnlijk zijn naam wel, hij heeft heel veel boeken geschreven, zijn ook bijna allemaal in het Nederlands vertaald, zeer de moeite waard. En een van zijn boeken draagt de titel Namaakgoden. En in het boek houdt hij ons als volgelingen van Jezus een spiegel voor, dat ook volgelingen van Jezus gevoelig zijn voor moderne afgoden. En hij zegt ergens daar in het boek, als je wil weten aan wie jouw hart is toegewijd, als je wil weten wat jouw afgoden zijn, kijk dan waar je je geld aan besteedt, waar je je energie en je tijd en je aandacht aan besteedt. Terug naar het verhaal wat Jezus eigenlijk aan zijn discipelen vraagt en ook aan ons vanmorgen. Is jouw hart aan mij toegewijd en aan mijn koninkrijk? En welke afgoden leven er in mijn en in jouw hart? En Jezus stelt daarbij Maria als voorbeeld. Maar Jezus ontkracht ook het argument dat het beter geweest was om die olie te verkopen en het geld aan de armen te geven. Nou is Jezus zeker niet onverschillig over armen. Als er één was wiens hart uitging naar de mensen, de mens aan de randen van de samenleving, dan was dat Jezus wel. Hij zocht ze op. Hij ging met ze om. Mensen die door anderen met het nek werden aangekeken, die ontving Jezus met open armen. Nee, Jezus stond zeker niet onverschillig tegenover de armen. Hij plaatste ook niet zichzelf tegenover de armen. Hij plaatst ook niet de daad van Maria tegenover het geven van geld aan armen. Nee, Jezus verbindt zichzelf juist met de armen. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 25, daar heeft Jezus juist gezegd dat alles wat jullie doen voor armen, behoeftigen, gevangenen, vluchtelingen, dat doen jullie in feite voor mij. Nu bestond er in het Jodendom van die tijd een verschil tussen het verrichten van je verplichtingen, dus dingen die je verplicht was om te doen, en het verrichten van een daad uit vrije wil, uit liefde. Iets wat je niet verplicht bent. En het geven van geld aan armen, dat behoorde tot die eerste categorie. Dat behoorde tot de categorie van dingen die je verplicht was om te doen. Een gelovige Jood was verplicht om geld aan de armen te geven. Maar wat Jezus doet, is dat hij verheft die plicht tot een liefdesdaad. En hij stelt daarbij Maria tot een voorbeeld. Maria verricht een liefdesdaad aan Jezus vanuit een toegewijd hart aan hem. En zo zegt Jezus tegen zijn discipelen en tegen ons vanmorgen, zo moeten jullie ook voor de armen zorgen. Niet omdat het verplicht is, maar als een liefdesdaad van een toegewijd hart aan Jezus. En als je zo voor de armen zorgt, dan doe je dat als een liefdesdaad die je aan mij verricht. En daarmee verheft Jezus het helpen van armen, behoeftigen, gevangenen, vluchtelingen tot een daad van aanbidding, gedaan vanuit een toegewijd hart aan Jezus. Als een daad die wij doen ten diepste voor hem. Dit verhaal over een ultieme daad van aanbidding aan Jezus staat in schril contrast met de gespannen en de opgefokte sfeer die er op dat moment in Jeruzalem heerste. Je krijgt daar iets van mee in die eerste versen die er voorafgaan in dit verhaal en ook in de versen, paar versen die erop volgen. In de eerste versen, daar lezen we over de hoge priesters, de oudsten, die het plan beramen om Jezus om het leven te brengen. En dat een paar dagen later ook daadwerkelijk zullen uitvoeren. In de versen die volgen op onze passage, daar lezen we over Judas Iscariot, die naar de hoge priesters gaat om Jezus te verraden, nota bene iemand van de 12, iemand uit zijn meest intieme kring, die gaat hem verraden. En die hele sfeer in Jeruzalem, die ademt haat en verraad en doodslag en corruptie. En te midden van zo'n sfeer, zo'n samenleving, verricht Maria haar daad van toewijding aan Jezus. En roept Jezus zijn discipelen op om haar voorbeeld te volgen. En zo ook worden wij opgeroepen om het voorbeeld van Maria te volgen. Te midden van een samenleving waar haat en nijd de boventoon voert, worden wij opgeroepen om ons hart aan Jezus toe te wijden. Om liefdesdaden te verrichten. Ultieme daden van aanbidding. Door om te zien naar armen, behoeftigen, gevangenen, vluchtelingen, als een daad van aanbidding van Jezus, vanuit gedaan vanuit een toegewijd hart. Want alles wat we voor hen doen, dat doen we ten diepste voor Jezus. In Johannes, in de versie van Johannes, daar staat dat de geur van die nardusolie het hele huis vervulde. En zo mogen ook wij, ook onze liefdesdaden zijn als een geur ten leven. Als een liefdesgeur voor Jezus. Amen. Wij zingen nu gezang 178, couplet 1, 2 en 3. Danken en voorbeden. Hemelse Vader, wij prijzen uw heilige naam. Heere, wij danken u voor dit uur waar we hier samen mochten zijn als uw gemeente. Waar u in ons midden was. Waar we u de lof mochten zingen. Waar we uw stem mochten horen. Heere, dank u wel voor uw liefde en uw genade aan ons bewezen, elke dag opnieuw in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor uw nabijheid. Heere, wij danken u voor onze geloofsgemeenschap. En wij bidden u, Heer, wilt u geven dat we een licht en een zout mogen zijn. Dat we naar onze omgeving iets mogen laten zien van wat Maria deed. Persoonlijk, maar ook als geloofsgemeenschap. Om een getuige van u te zijn. Heer, wij bidden u voor degene in ons midden die lijden aan de gebrokenheid van het leven. Die ziek zijn, die rouwen, die depressief zijn, die zonder werk zitten. Die problemen hebben in de familie, in het gezin. Heer, wij danken ook voor Annie van Roon dat de operatie goed gegaan is. En we bidden u ook voor een spoedig herstel. Heer, wilt u in ieder die lijdt aan de gebrokenheid van het leven doen ervaren dat u bij hen bent. Dat het uw eeuwige armen zijn die hen draagt. En wilt u dat ons allemaal doen ervaren. In het leven van elke dag. Heere, wij bidden u voor ons land. Voor ons volk. Voor onze regering. We bidden u voor al diegenen die ons land regeren, besturen, op welk niveau dan ook. Wilt u hun wijsheid geven? We bidden u dat bijzonder voor hen die dat doen vanuit de inspiratie van uw evangelie. Heer, wij bidden u voor onze broeders en zusters op andere plaatsen in de wereld waar uw kerk wordt vervolgd, waar het soms niet eens mogelijk is om samen te komen, waar uw kinderen in strafkampen worden opgeborgen, in de gevangenis komen. Heer, wilt u hen troosten, wilt u hen doen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die hen draagt in vaak zulke moeilijke omstandigheden. Heer, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, plaatsen waar oorlog is. En dan denken we in deze plaats aan de situatie in Israël, in Gaza, wat ook elke dag op ons netvlies komt. Heer, wij bidden u dat er een einde mag komen aan de gevechten. We bidden u dat de gegijzelden vrij mogen komen. We bidden u dat er meer hulp mag binnenkomen in Gaza om de bevolking en de slachtoffers te helpen. Heer, zo bidden we u voor al die plaatsen waar oorlog is, ook de vergeten oorlogen in Jemen en Darfur en in Soedan. Heer, we bidden voor zoveel mensen die op de vlucht zijn door oorlogsgeweld, door natuurrampen, door honger. Wij bidden u voor zoveel mensen die van veel te weinig moeten rondkomen, die verstoken zijn van schoon drinkwater, van de meest eenvoudige medische voorzieningen, die daar eenvoudig het geld voor niet voor hebben. Wilt u geven, Heere, dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen delen van alle goede gaven die we van u ontvangen hebben. En in dat alles bidden we u, Heere Jezus, wilt u komen met uw rijk van recht en vrede. Ja, wilt u spoedig komen. Maranatha. Amen. Dan wordt nu de collecte opgehaald. En daarna zingen we ons slotlied, opwekking 192. En mogen van hier gaan in vrede en bidden om de zegen van God. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest blijven met ons allen, zij. Amen.